En daarna lezen we Openbaring 20, vers 11 tot en met vers 15.
En ik zag een grote witte troon en degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloot en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En de boeken werden geopend en een ander boek werd geopend, dat is levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. En de dood en de hel gaven de doden die in hen waren. En zij werden geoordeeld, en iegelijk naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs.
We zijn toegekomen aan artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. We willen samen dat artikel lezen met elkaar. En dan ook vanmorgen de behandeling van de Nederlandse geloofsbelijdenis afronden. We lezen met elkaar artikel 37. Dan lezen wij het volgende. Ten laatste geloven wij volgens het woord van God dat als de tijd van de Heere verordend, die alle schepselen onbekend is, gekomen en het getal der uitverkorenen vervuld zal zijn, onze Heer Jezus Christus uit de hemel zal komen, lichamelijk en zienlijk, gelijk hij opgevaren is met grote heerlijkheid en majesteit om zich te verklaren een rechter te zijn over levenden en doden. Deze oude wereld in vuur en vlam stellende om haar te zuiveren. En als dan zullen persoonlijk voor deze grote rechter verschijnen alle mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen, die van de begin der wereld af tot het einde toe geweest zullen zijn, gedagvaard zijnde door de stem van de archangels en door het geklank der bazuin Gods. Want al degenen die gestorven zullen wezen, zullen uit de aarde verrijzen. De ziel samengevoegd en verenigd zijnde met haar eigen lichaam, in het welk zij zullen geleefd hebben. En dan gaan er degenen die als dan nog leven zullen, die zullen niet sterven gelijk de anderen, maar zullen in een ogenblik veranderd en uit verderfelijk onverderfelijk worden. Als dan zullen de boeken, dat is de conscienties, de gewetens, geopend en de doden geoordeeld worden naar hetgeen ze in deze wereld gedaan zullen hebben, hetzij goed of kwaad. Ja, de mensen zullen rekenschap geven van alle ijdele woorden die zij gesproken zullen hebben, die de wereld niet dan voor kinderspel en voor tijdverdrijf acht. En dan zullen de verborgenheden en geveinsdheden de mensen openbaar voor alle ontdekt worden. En daarom is de gedachtenis van dit oordeel met recht schrikkelijk en gevaarlijk voor de boze en goddeloze, en zeer wenselijk en troostrijk voor de vrome en uitverkorenen, terwijl als dan hun volle verlossing volbracht zal worden. En zij daar zullen ontvangen de vrucht van de arbeid en de moeite die zij zullen gedragen hebben. Hun onnozelheid, hun onschuld is dat, zal door allen bekend worden. En zij zullen de schrikkelijke wraak zien die God tegen de goddelozen doen zal, die hen getiranniseerd, verdrukt en gekweld zullen hebben in deze wereld, de welke overwonnen zullen worden door het getuigenis van hun eigen geweten en zullen onsterfelijk worden, maar in zulke voeg dat het zal zijn om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur, hetwelk de duivel en zijn engelen bereid is. En daarentegen de gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. En de Zoon van God zal hun naam belijden voor God, zijn Vader en zijn uitverkoren engelen. Alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. Hun zaak, die nu tegenwoordig door veel rechters en overheden als ketters en goddeloos verdoemd wordt, zal bekend worden de zaak van de Zoon van God te zijn. En tot een genadige vergelding zal hen de Heere zulke heerlijkheid doen bezitten als het hart van een mens nimmer meer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de beloften Gods in Jezus Christus, onze Heer. Tot zover ook de lezing van dit artikel. Gemeente, jongens en meisjes, Hebben jullie wel eens van Isaac da Costa gehoord? Hij was een Jood en geloofde in de Heer Jezus. En hij verlangde sterk naar de wederkomst van Jezus. Weet je wat hij deed? Elke morgen als hij wakker werd, dan liep hij naar het raam toe. Dan schoof hij het gordijn opzij. En dan keek hij naar buiten. En als het dan een heldere lucht was, als er geen wolk te zien was, dan was hij teleurgesteld. Want zo zei hij, vandaag zou de Heer Jezus wel niet terugkomen. Want in de Bijbel staat dat hij komt op de wolken van de hemel. Nou, dat zal vandaag dan wel niet zijn. Want er is geen wolk te zien. Isaac da Costa, die rekende met de wederkomst. En jij? En ik? Want Jezus komt om de aarde te richten. Wanneer? En hoezo zou je daarna verlangen? Daar gaan we naar luisteren. Het thema voor de preken is: hij komt om de aarde te richten. En we letten op 3 kernwoorden. Opzien, inzien en uitzien. Dus 3 kernwoorden. Opzien, inzien en uitzien. Wanneer komt Jezus terug? Nou, voor het antwoord op die vraag moet je opzien. Moet je omhoog zien naar Jezus die naar de hemel terug is gegaan en daar antwoord op heeft gegeven. Want wat zei hij? Van dat uur, van die dag, weet niemand. Ook de engelen niet. Alleen mijn Vader. Zelfs ik, zegt Jezus, zelfs ik ken dat moment, dat tijdstip niet. Hij zegt, hoe kan dat nou? Weet Jezus zelf niet wanneer hij gaat terugkomen? Nou, ik denk dat je dat zo moet begrijpen. Dat Jezus naar zijn menselijke natuur niet weet op welke dag, op welk tijdstip de wederkomst in Gods agenda staat. Nou, als zelfs de Zoon dat niet weet, zou jij, zou ik, zou de anderen dat dan wel kunnen weten? Ja, maar toch zijn er steeds weer figuren die heel hard roepen, ja, dan en dan komt Jezus terug. En dan volgt er vaak een reden, een argument. Het gaat gebeuren hoor, op die datum, want en het zou zomaar kunnen dat als jij dat hoort, dat je denkt, ja, wat moet ik daar nou mee aan? Klopt dat wat er gezegd wordt? Zou dat waar zijn? Nou, voor het antwoord op die vraag moet je opzien, omhoog zien naar Jezus in de hemel en luisteren naar wat hij heeft gezegd. En hij heeft gezegd, niemand kent dat moment. En daarom schrijft Guido de Bret dat ook op in artikel 37. Geen enkel creatuur, geen enkel schepsel, zegt hij, weet de dag waarop dat Jezus terugkomt. Dat is een geheim. En het gebeurt, heeft Jezus gezegd, op een heel gewone dag. Op een dag dat 's morgens gewoon de wekker afloopt. Op een dag dat je je gereed maakt om naar school te gaan, naar je werk te gaan. En je zet koffie en je zet de wasmachine aan, je pakt de telefoon op. Het is een dag als alle andere dagen. Maar die heel gewone dag wordt een heel bijzondere dag. Omdat de dag niet eindigt zoals die begon. Ineens is Jezus daar, zoals een dief, zegt Petrus, er onverwachts is. Ja, zeg je, dat begrijp ik niet goed. Waarom zou Jezus niet tegen ons zeggen, hoor eens, ik kom 28 oktober 2030 terug. Dat zou me zo helpen, zeg je. Dan zou ik God zoeken. Dan zou ik Jezus echt willen kennen. Dan kan ik mijn buren en mijn collega's en mijn studiegenoten en mijn vrienden en mijn dorpsbewoners en de toeristen in de haven die niet in Jezus geloven, waarschuwen. En hen erop wijzen. Dan en dan komt Jezus terug. Als ik het zou weten, dat zou me zo actief maken. Denk je dat echt? Of zou het anders gaan? Zo van 2030? Nou ja, dat duurt nog even. Dan heb ik nog wel even de tijd om me erop voor te bereiden. Dat komt volgend jaar wel. En volgend jaar zeg je, nou, dat komt dan wel in 2026. Zou je je echt voorbereiden op de wederkomst? Of zou je het alsnog voor je uitschuiven als je de datum zou weten? Ik denk het wel, hè. Zo zitten we in elkaar, toch? We schuiven de boel vaak voor ons uit. Weet je wie dat weet? Jezus. En daarom zegt hij het niet. Het gaat gebeuren 28 oktober 2030. Daarom geeft hij geen datum om de spanning, de heilige spanning erin te houden. God wil dat je wakker bent, waakzaam bent en altijd rekening houdt met zijn terugkomst. Heb je ermee gerekend dat het vandaag zou kunnen zijn? Dat het vannacht zou kunnen zijn? Bekende, hervormde, overleden dominee Jack van Dijk, die zat op een verjaardagsfeestje. En aan het einde van dat verjaardagsfeestje stond hij op en vroeg hij het aan iedereen, hoofd voor hoofd. Geloof je dat Jezus vannacht terugkomt? En iedereen zei, nee, dat geloven we eigenlijk niet zo. En toen keek hij iedereen aan in de deuropening, terwijl hij in de deuropening stond. En toen zei hij, maar in zo'n nacht komt Jezus terug. Want Jezus komt onverwachts. Ja, zeg je, kun je dan helemaal niks zeggen over het tijdstip, het moment waarop Jezus terugkomt? Nou ja, Jezus heeft wel iets gezegd over de tekenen die aan zijn komst vooraf gaan. Lees bijvoorbeeld Matthäus 24 maar. En als je die tekenen ziet en op je in laat werken, dan kun je de conclusie trekken dat de rechter in aantocht is en dat hij bij wijze van spreken de deurklink van de deur al in handen heeft. Zoals Jacobus dat zegt, hè, de rechter staat voor de deur. Nou, op die tekenen, voorafgaand aan de wederkomst van Jezus, ga ik nu niet verder op in. Maar wel wil ik nog even kort de vinger leggen bij het begin van artikel 37. Waar gezegd wordt dat Jezus komt als de tijd door de Heere bevorderd gekomen is. Met andere woorden, Jezus komt terug op Gods tijd. En wanneer is het Gods tijd? Als het getal van de uitverkorenen vol is. Als het evangelie de aarde is rondgegaan en de laatste zondaar is toegebracht tot die schare die zalig wordt. Dan en niet eerder komt Jezus terug. En is dat geen troostvolle gedachte? Want dat betekent dat de Heer echt alle dingen leidt. En dat het hem niet uit de hand loopt en dat hij de regie houdt. En hij en niet het lot en niet een keizer of een wereldleider of Satan of wie dan ook maar bepaalt de wederkomst. Op Gods tijd komt Jezus terug. En Jezus is nog niet teruggekomen. Omdat het getal van de gelovigen nog niet vol is. Er moeten nog gelovigen bij komen. Zou het kunnen zijn dat Jezus nog niet is teruggekomen vanwege jou? Want jij hoort het evangelie. En je wordt opgeroepen om te geloven in de Heer Jezus. Maar tot nu toe heb je die oproep gewoon altijd naast je neergelegd. Maar dat wil de Heer Jezus niet. En het is niet toevallig dat je de boodschap van genade hoort. Dat is met een bedoeling dat je de toevlucht neemt tot de Heer Jezus. En hem belangrijk laat zijn in je leven. De belangrijkste laat zijn in je leven. Zodat je hem blij kunt ontmoeten als hij terugkomt. Want wat komt Jezus doen? Als hij terugkomt. Hij komt om de aarde te richten. En in artikel 37 wordt alle nadruk gelegd op het rechter zijn van de Heer Jezus. Alle nadruk valt in dit artikel op het oordeel, op het beoordelen van ons mens. En dat brengt ons bij ons tweede kernwoord: inzien. Wat gebeurt er op die dag? Dan worden de boeken ingezien. Boeken ingezien? Welke boeken? Uw boek. Jouw boek. Mijn levensboek. De boeken gaan open. God houdt zo gezegd een boek van mij bij. De profeet Maleachi zegt, er is een gedenkboek voor Gods aangezicht. En God houdt de daden van ons mensen bij. Goede daden, slechte daden. Mijn leven is als een open boek voor God. En hij weet ervan af dat je met je nood naar de Heere toevlucht. Hij weet dat je met je zonde bij hem kwam. Dat je jezelf wegcijferde. Dat je jezelf gaf aan de Heere en zijn dienst. En dat je er voor een ander altijd was. Dat je oog had voor die ander in nood. Dat je de ander opdroeg in het gebed. Dat je je kinderen opvoedde met het woord. Hij weet het. Maar hij weet ook van de verkeerde dingen in mijn leven. Dat ik de zonde opzocht. Op het dorp. Op internet. Hij zag mijn onoprechtheid. Hij hoorde mijn roddelpraat. En hij zegt, Prediker 12, zal ieders werk in het gericht brengen, het zij goed, het zij kwaad. Want wij gemeente, wij zijn met elkaar op reis naar de ontmoeting met God. En we zullen allemaal voor God als rechter staan. Dat geldt jou, dat geldt jouw vrienden, dat geldt je buren. Dat geldt alle familieleden van je. Dat geldt alle gemeenteleden, dat geldt alle dorpsbewoners, dat geldt alle Nederlanders. Dat geldt alle mensen die nu leven en die hebben geleefd. Alle mensen zullen voor God verschijnen en dan gaat het levensboek open. Johannes die ziet het gebeuren in onze schriftlezing. Hij ziet de troon van God staan en hij zegt het, hè, dat is best apart. Hij zegt, en ik zie een grote troon. Een grote troon? Ja, want God is groot. Groot is een macht. En zegt Johannes, het is een witte troon. Wit, als een verwijzing naar de heiligheid en de majesteit van God. Wit, als een verwijzing naar de zuiverheid van het oordeel dat God gaat vellen. Dat oordeel van God, dat klopt helemaal. We hebben het gezongen, we hebben Psalm 119. Dat klopt helemaal, dat is helemaal zuiver en recht zoals God zuiver en recht is. En voor Gods troon staan alle mensen die gestorven zijn. Klein en groot, arm en rijk. En iedereen staat op. Want God is sterker dan de dood. En niemand ontloopt het oordeel. Hij komt. Om de aarde te richten. Hij komt om te oordelen zoals we dat vanmiddag in het geloof belijden. De levenden en de doden. En als hij komt, dan gaat mijn levensboek open. Waarom is dat? Nou ja, dat is omdat de wereld waarin wij leven de wereld van God is. Dat komt omdat alle mensen die leven uit de hand van God zijn voortgekomen. Dat komt omdat mijn leven God toebehoort. En het laat God niet koud wat er met zijn wereld gebeurt. En het is voor God niet onverschillig hoe ik mijn leven inricht. En het laat hem niet koud wat ik zeg, wat ik doe. De Heere die reageert daarop. En hij stelt op de grote dag de vraag, wat heb jij met je leven gedaan wat ik aan jou gaf? Hij vraagt rekenschap te geven. Van alle dingen die ik heb gedaan en die ik niet had moeten doen, die ik niet heb gedaan en die ik wel had moeten doen. Hij vraagt rekenschap van al mijn woorden, al mijn daden, al mijn gedachten. Dan slaat hij mijn levensboek open. En met dat mijn levensboek open wordt geslagen, wordt het boek van mijn geweten ook geopend. En ik zie wat er is gebeurd. Het is glashelder. Daar is geen discussie over. Mijn geweten zal instemmen met wat er in mijn levensboek staat geschreven. En dan? Dan wordt bij het open levensboek het oordeel geveld. En dan is het van tweeën één. Dan ontvang je de eeuwige heerlijkheid. Of je ontvangt de eeuwige verdoemenis. Nou, wat denk je als het hierover gaat? Misschien denk je even door. En zeg je, ja, maar mensen die zijn overleden. Stel dat ik gestorven ben. En dat Jezus nog niet is teruggekomen. En dat ik opsta uit de dood als hij terugkomt. Dan heb ik dat oordeel toch al achter de rug. Dan ben ik toch al geoordeeld door God. Inderdaad. Wat is dan het verschil? Er is geen verschil. De uitslag zal hetzelfde zijn. Ja, er is toch een verschil. Het oordeel vindt dan publiekelijk plaats. In het openbaar. Het is een openbare bevestiging en bekrachtiging van het eerder uitgesproken oordeel. Wat denk je als het hierover gaat? En dan kon jou misschien wel zeggen, ja, ieder mens moet worden geoordeeld. En als alle levensboeken dan opengaan van alle mensen die leven en hebben geleefd, hoe lang gaat die oordeelsdag dan wel niet duren? Dat red je nooit in 24 uur. Hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? Ik weet dat niet precies. Al denk ik niet dat je het zo moet voorstellen dat dat uren en uren gaat duren en dat dat heel veel tijd in beslag neemt. Hoe het zal gaan, de Bijbel zegt er heel weinig over. Soms zijn er meer vragen dan antwoorden. Wat denk je als het hier over gaat? Nou zeg je, dat zal ik zeggen. Als mijn levensboek openvalt, komt het niet goed. Want er zijn in mijn levensboek zoveel zwarte bladzijden aan te wijzen. En als dat allemaal aan het licht komt. En je denkt misschien wel aan dit. Of je denkt terug aan dat. Aan dat moment, toen en daar. Aan die ijdele, lege woorden die je sprak. Aan die keren van, waarvan je weet, ik was niet diegene die ik wel had moeten zijn. Als je je zonde gaat tellen, hè, van een dag. Van een week. Van een jaar. Hoeveel zonden tel je dan niet? Laat staan de zonden van heel je leven. Die open komen te liggen voor God. Als hij het levensboek van mij opent. En dan zijn er ook nog verborgen zonden. Waar ik geen eens weet van heb. Wat denk je dan? O Heere. Als u de ongerechtigheden gadeslaat. Ik kan voor u niet bestaan. Nou, kom ik niet door het gericht heen, u wel? Dan moet je toch vol schaamte je hoofd buigen. Maar dat is het verrassende van Openbaring 20. Johannes die pakt als het ware ons vast. Hij pakt ons bij ons hoofd vast. En hij wil ons hoofd omhoog richten. En hij zegt, kijk dan toch. Ja, je levensboek is geopend. Maar kijk, de rechter die pakt er ook nog een ander boek bij. Het boek des levens. En dat ziet hij ook in. En dat boek geeft uiteindelijk de doorslag. Wat is dat voor boek? In het boek des levens staan alle namen van alle gelovigen geschreven. Weet je hoe dat boek in het volgende hoofdstuk, in Openbaring 21 vers 27 wordt genoemd? Het boek des levens van het Lam. En die naam zegt alles. Die naam is zoveel zegt. In het boek des levens van het Lam staan de namen die gekocht zijn met het bloed van het Lam van God, de Heer Jezus Christus. Hoor je dat? De rechter die de boeken opent, die komt op de oordeelsdag niet voor de eerste keer naar de wereld. Hij kwam al eerder. En toen hij kwam, toen boog hij. Toen heeft hij gebogen onder het recht, onder het vonnis van zijn vader. De rechter die recht spreekt, die stond eerst zelf voor de rechter. Hij stond voor rechter Pilatus en toen werd hij onschuldig veroordeeld. Aan het laatste oordeel, waar we met z'n allen doorheen gaan, is een oordeel vooraf gegaan. Daarom is Jezus naar het kruis gegaan. Hij is naar het kruis gegaan om het in orde te maken voor zondaren, voor al zijn kinderen. En dat hij dat heeft gedaan, dat heeft alles te maken met Gods oordeel over onze zonden. Maar hij wilde die straf dragen die ik verdiend heb. En toen hij alles heeft volbracht, toen heeft hij zo gezegd in het boek des levens, waarin al die namen staan van Gods kinderen, geschreven, ik heb voor hen allen voldaan. De schuld die zij hebben openstaan. Die met bakken uit het levensboek omhoog komt. Het is voldaan. De schuld is volks. Hebt ge uit het boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonde aan. Jezus droeg alle zonden van hen die in dat boek des levens staan weg. Hij pakte ze op. Hij wiste het uit met zijn bloed. Want het is verzoenend bloed. En zij komen door het oordeel heen. Ja, zeg je, kun je daar nog wat meer over zeggen? Over wie door dat oordeel heen komen. Over hen die geschreven staan in dat boek des levens. Kun je dat weten? Dat je naam daarin staat geschreven? Of is dat een kwestie van afwachten? Ja, dat kun je weten. Weet je wie er doorheen komen, door het oordeel heen komen? Zij die Jezus zijn tegengekomen. En voor hem hebben neergebogen. Weet je wat Johannes, die schrijft hier, hè, over die witte troon, die grote troon, over de boeken die opengaan. op een andere plek schrijft. Hij schrijft: wie in hem gelooft, die wordt niet veroordeeld. Ja, dan word je wel geoordeeld of beoordeeld, maar je wordt niet veroordeeld. Iedereen, hè, leeftijd maakt niet uit, die Jezus als herder heeft leren volgen door de kracht van de Heilige Geest, die zijn leven overgaf, die is zalig. Iedereen, hoe klein je geloof ook is en hoe aangevochten en bestreden ook, iedereen die de Heer heeft geloofd op zijn woord en hem koning liet zijn in het leven, die is zalig. Iedereen die heeft gezien, maar ik red het niet. Ik red het niet in mijn zondaarsplunje als ik voor God moet verschijnen. Ik kan vanuit mezelf niet bestaan voor God. Ik heb de Heer Jezus nodig als redder. En naar hem toe is gevlucht en hem omhelst heeft met de armen van het geloof. En gesmeekt heeft om genade. Die is van hem. Je naam staat geschreven in het boek des levens. Als je in het geloof rust op het volbrachte werk van de Heer Jezus. En daarop bent gaan staan met alles van je. Je naam staat geschreven in het boek des levens. Als je de dood hebt leren schrijven op je eigen werk. En het leven hebt gevonden in hem, de levende die naar je toe kwam met zijn woord. En die sprak tot je ziel. En die je optilde uit de modder van de zonde. En je vastgreep en redde. Een gemeente, beseft dan dat de beslissing nu valt. Niet pas straks voor de troon. Er loopt een lijn van de preekstoel naar de godsrechte stoel. In de verkondiging wordt je leven opengelegd. Geoordeeld komt de zaligmaker naar je toe. En hij biedt zichzelf aan en hij zegt: ik wil jouw borg zijn, jouw zaligmaker, je middelaar, je advocaat. Jij bent verloren in jezelf, maar ik wil leven aan je geven. Kom, kom dan bij mij, hier ben ik, zie, ik ben uw heil alleen. En wie er oprecht amen op zegt, wie zijn leven echt overgeeft aan hem, die is van hem en die is veilig. Nu en straks op de oordeelsdag. En dan heb je ook alle reden om uit te zien naar die dag. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Het laatste kernwoord, uitzien. Nou ja, wat uitzien is, naar een bepaalde dag, dat weten de jongens en de meiden wel, toch? Jij ziet misschien wel uit naar je verjaardag. Je zegt: ik wil dat die dag komt. En je vraagt het misschien wel. Hoeveel nachtjes is het nog slapen? Want ja, dan is het gezellig en krijg je cadeaus. Of je ziet uit naar de dag dat je een broertje of een zusje krijgt. Je wilt het graag in handen houden, in badje doen. Of je ziet uit naar de dag dat je van school af bent. Hè? Eindelijk van school af. Wie uitziet naar een bepaalde dag, die wil graag dat die dag spoedig aanbreekt. En nou zegt Guido de Bray in het slot van het artikel: ik verlang naar die grote dag. Met een groot, sterk verlangen. En dan heeft hij het niet alleen over zichzelf, maar dan heeft hij het over alle gelovigen. Het is een geloofsbelijdenis. En alle gelovigen zeggen het met Guido de Bray mee: wij zien uit naar die grote dag. Waarom? Daarom, zegt Guido. En dat daarom, dat heeft te maken met wat daarvoor is gezegd. Laten we de dingen wat bij elkaar leggen. En dan noem ik drie punten. Drie punten van uitzien voor een volgeling van Jezus Christus. Het eerste punt, en dat is een punt dat heel centraal staat in dit artikel. Dat is dat er wordt uitgezien naar die dag, omdat God dan recht doet. Omdat hij dan eerlijk recht spreekt, oordeelt. En dat betekent de ondergang van de goddeloos. Ja, zeg je, maar moet je daarnaar uitzien? Hoezo? Dat is een goede vraag. Nou, om dat te begrijpen moet je om je heen kijken. Moet je om je heen kijken in de 16e eeuw. Zie je dat? Ik zie daar een galg staan. Daar worden volgelingen van de Heer Jezus aan opgehangen. Zie je dat? Ik zie de rook van de brandstapels omhoog stijgen. Omhoog kringelen. Je ruikt de brandlucht. Opnieuw zijn de volgelingen van Jezus opgepakt en op de brandstapel gezet. Zie je? Zie je het verdriet bij de vrouwen die hun mannen moeten missen? Zie je het verdriet bij de kinderen die een vader of een moeder moeten missen omdat ze gedood zijn omwille van hun geloof? En kijk vandaag eens om je heen in de 21ste eeuw. Hoeveel christenen worden er gediscrimineerd? Omdat ze christen zijn. In Jezus geloven. Hoeveel christenen worden niet opgepakt, gemarteld, gepijnigd, vervolgd, opgesloten, gedood? Families worden uit elkaar gerukt. Heb je een klein beetje een indruk van het onrecht dat plaatsvindt? Snap je dan de klacht die je ook vaak in de Bijbel, in de psalmen tegenkomt? O God, nou gebeurt er van alles, daar klopt helemaal niks van. Maar dat kan u toch niet ongestraft laten gebeuren? En hoe lang gaat dit nog door? Dit is allemaal zo oneerlijk, zo onrechtvaardig. Dit kunt u toch maar niet laten lopen. Uw kinderen worden als vee uit de weg geruimd. En uw goede, grote, heerlijke naam wordt door het slijk gehaald, door de modder gehaald, onteerd. Begrijp je dat het dan wordt uitgezien? De grote dag dat God recht zal spreken. Eerlijk zal oordelen. Begrijp je dat het dan wordt uitgezien naar die dag, naar dat moment dat God ingrijpt. En het onrecht straft, recht zet. Onrechtvaardige straft. Christenen, volgelingen van de Heer Jezus, zij zeggen, ons wordt onrecht aangedaan. En nee, wij komen niet in verweer. Wij gaan niet voor eigen rechten spelen. Nu ons onrecht wordt aangedaan. We geven het onrecht in handen van Hem. Die heeft gezegd, maar ik zal eerlijk recht spreken. Mij komt de wraak toe. Ik doe recht. En op die grote dag, als Jezus terugkomt, blijkt, zegt Guy de Lebray, dat de zaak van Gods kinderen de zaak van God is. Nu worden Gods kinderen op zoveel plaatsen gedood, gemarteld, weggezet. Maar straks op die grote dag, dan draait God de rollen om. En dan blijkt dat al zijn kinderen onschuldig zijn. Dan neemt hij het op voor zijn kinderen. Dan straft hij de goddelozen. Artikel 37 zegt, in navolging van de Bijbel, dan zal Gods wraak, we zongen het met Psalm 63, dan zal Gods wraak hen treffen. En nee, de wraak van God is geen blinde woede. Dat God komt met zijn wraak, dat betekent dat hij wat krom is weer recht zet. En dat hij de verdrukte recht verschaft, bevrijdt. En daar zien de gelovigen in de verdrukking naar uit. In de 16e eeuw in de Nederlanden. En ook vandaag in de 21ste eeuw. In Nigeria, in Noord-Korea, op zoveel andere plaatsen. Ze zien uit naar dat moment dat God terugkomt als de rechtvaardige rechter de dingen recht zet. Dat is de eerste reden om uit te zien naar de komst van Jezus. Maar er is nog een andere reden. Om uit te zien naar die grote dag. En dat heeft te maken met de voltooiing. Met het afmaken van het werk van God. Het heeft te maken met de voltooiing van de verlossing. Dat is het tweede, de voltooiing van de verlossing. Ja, zeg je, dat klinkt me ingewikkeld in de oren. Wat bedoel je daar precies mee? Op de dag van Jezus' komst is er de voltooiing van zijn werk, is er de voltooiing van de verlossing. Nou, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Stelt u zich eens voor dat Jezus niet wederkomt. Dus hij komt niet terug. Volgende week niet. Over 70 jaar niet. Over 200 jaar niet. Hij komt helemaal niet terug. Gewoon helemaal niet. Weet je wat het gevolg dan voor u is als gelovige? Dat je niet verlost wordt. Niet verlost wordt, Wacht even, zeg je, daar ben ik al. Ik ben door het geloof in de Heer Jezus verlost van al mijn zonden. Ja, dat klopt. En wat is dat rijk, hè? Je mag leven van de verdiensten van Christus. Je mag leven uit zijn belofte. Wat is dat goed? Wat is dat een genadig geschenk? Je bent blij in God en met God. En toch is je verlossing nog niet af. Ja, je mag wandelen door de geest. Je mag Gods belofte hebben en eruit leven. Je mag leven in het geloof en door het geloof. Maar je moet steeds weer de strijd aangaan met je eigen zondige ik. En met de boze. Met de zonde. Met de wereld. En soms lig je onder omdat je toegeeft aan het verkeerde. En dan komt er een blokkade tussen mij en God in te staan. En moet je weer met schaamrood op de kaken terug naar God. En je hebt te maken met moeite en zorg en ellende. Je hebt te maken met psychische nood. Met een chronische ziekte. Je lichaam wordt zwakker en zwakker. Je lijdt pijn. Je hebt een handicap. Je bent eenzaam. Wat is de situatie? Wij zijn nog op aarde met heel veel mooie dingen, jazeker. Maar ook met heel veel verdriet. Je verlossing is nog niet af. Nog niet volkomen. Paulus roept het uit, hè? Wie zal mij verlossen? Van het lichaam van deze dood. Maar er komt een dag. Dat je verlossing helemaal af is. Op de dag dat Jezus terugkomt op de wolken van de hemel, dan zul je ten volle de beloften van God genieten, zegt het slot van het artikel. Want dan zijn al die beloften van God vervuld. Die zijn werkelijkheid geworden. Dan ben je verlost van zonde en dood. Dan ben je verlost van aanvechtingen. Dan ben je verlost van het ziekenhuis. Dan ben je verlost van de begraafplaats. Dan ben je verlost van alle tranen, omdat God op die grote dag, als het ware, een grote zakdoek pakt vanaf zijn grote troon. En alle tranen afwist, uitwist. Dan mag je met een verheerlijk lichaam God prijzen. Zonder handicap. Zonder ziekte en pijn. Dan mag je met hem regeren. Dan mag je delen in zijn luister en zijn glorie. En ja, dan ben je ook verlost van al het oorlogsgeweld en alle narigheid en haat en geweld en bloedvergieten. Want hij komt om te richten, om alle dingen nieuw te maken. En hij verlost ook de aarde. Hij verlost ook van natuurrampen. Van aardbevingen. Van overstromingen. Van de schepping die ziek is en zucht onder de gevolgen van de zonde. Bij de voltooiing van de verlossing hoort ook de verlossing van de aarde. Want God zal de aarde zuiveren van alle onvolmaaktheid. Hè? Dat beeld van het vuur, dat kom je in de Bijbel een paar keer tegen. Hè? En Guido de Bret verwijst er ook even heel kort naar. Hij zegt, ja, God gaat die oude wereld in vuur en vlam zetten. En dat doet hij niet omdat hij er vanaf wil. Dat kunnen wij doen. Hè? Nou ja, gooi dit maar in het vuur, dan ben ik er ook vanaf. Het is niet meer waardevol. Maar God zet de oude wereld in vuur en vlam. Niet omdat hij er vanaf wil. Maar hij doet dat zoals een smid dat doet met goud. Om het zuiver te krijgen. Om het nog mooier te krijgen. Zodat het gaat glanzen. Zodat het gaat schitteren. Hij gaat de aarde zuiveren. En helemaal volmaakt worden. Maken. Kun je het een beetje begrijpen? Dat er wordt uitgezien. Naar de voltooiing van de verlossing. En vooral dat er wordt uitgezien naar Jezus. Dat is dat derde punt, om uit te zien naar de grote dag. Dat is een uitzien om Jezus te zien. Want hoe komt Jezus terug? De engelen op de Olijfberg op Hemelvaartsdag hebben gezegd, hij komt terug zoals hij weg is gegaan. En hoe is de Heer Jezus naar de hemel gegaan? Met een verheerlijk lichaam. Maar wat zagen ze in de discipelen? Na zijn opstanding, toen Jezus een verheerlijk lichaam had. Ze zagen zijn wonden. De littekens in zijn handen staan. En Thomas mocht zelfs voelen in de zij van Jezus. En als Jezus vanaf de Olijfberg naar de hemel gaat met zegenende handen, dan hebben de discipelen de doorboorde handen van de Heer Jezus gezien. En Johannes die sluit daar helemaal bij aan als hij in de hemel mag kijken en de Heer Jezus ziet staan als het lam dat geslacht is. Hij ziet daar als het ware Jezus staan met de littekens van het kruis. De spijkers die door zijn handen gingen en de speer door zijn zij. En het is een prediking dat hij die daar staat alles heeft volbracht. En zo komt hij terug. Als je in hem gelooft, dan is hij als redder naar de hemel gegaan. Komt hij ook als redder terug. Wie komt er dan terug? Wie mag u dan zien door het geloof, als u nu een gelovige bent? Van aangezicht tot aangezicht. Hem op wie u een beroep deed tijdens je leven. Hij komt terug bij wie u elke avond kwam. Met uw zonden en wonden. Hij komt terug aan wie u uw hart mocht verliezen. Tot wie u bad. Hij komt terug die u lief had. En lief hebt. Omdat hij u eerst lief had. En dan op die grote dag. Mag en kun je hem al je liefde waardig zijn. Daar zal hij zo dichtbij zijn. Dat is niet te zeggen. Het zal zoveel heerlijker zijn dan je kunt voorstellen. Nou zeg eens gemeente. U die de Heere lief hebt. Hoe staat het met uw verlangen naar die dag? Begrijp je Isaac da Costa een beetje? Zie je er naar uit? Ja, zeg je, hoe doe je dat? Uitzien naar die dag terwijl je het zo druk hebt en er zoveel op je afkomt. Nou zou het niet helpen om regelmatig stil te staan bij de wederkomst van Jezus. Zou het niet helpen om met regelmaat, bijvoorbeeld 1 keer in de week, in je stille tijd, een gedeelte te lezen over de wederkomst van de Heer Jezus. Over die woorden te mediteren. En psalmen en liederen over te zingen. Die gaan over die toekomst vol van hoop. Weet je wat dat voorkomt? Dat waar wij allemaal last van hebben. Ik net zo goed. En dat is dit. Dat we de pinnen van ons levenstentje heel diep, heel vast, heel stevig, heel ver in de aarde slaan. Dat gebeurt zomaar toch? Want ja, wij worden niet vervolgd. En wij hebben het toch wel heel erg goed. En ik hoor je zeggen, nou, dat mag van mij eigenlijk ook nog wel een poosje duren. En je doet er misschien nog een schepje bovenop en je zegt, ik wil nog een beetje meer van dit en een beetje meer van dat. En het gevaar dat ons bedreigt is dat we de wereld lief krijgen en dat we het op een akkoordje gooien met de wereld. Maar het uitzien naar de wederkomst van Jezus, dat is een prikkel. Om je in te zetten. Om je te beijveren. Om je aan de Heere te geven. Om je, zoals Petrus dat zo mooi zegt, ook in het kader van dat uitzien. Om je onbevlekt voor hem te plaatsen, te stellen. Wilt u groeien in het uitzien naar de komst van Jezus? Beijver u dan. Om u onbevlekt voor hem te stellen. En blijf dan bij Jezus, op Jezus gericht. En blijf bij het woord van God en vouw je handen. Ja, zeg je. Ik hoop dat het nog wel even duurt voordat Jezus terugkomt. Want ik zie uit naar andere mooie dingen. Die hopelijk gaan gebeuren. Is dat dan verkeerd? Mag dat dan niet? Jawel, je mag uitzien naar het ontvangen van een mooie baan. Het wonen in een mooi huis. Je mag uitzien naar een trouwdag. Naar de geboorte van een kindje. Je mag uitzien naar meer gezondheid, meer energie, naar andere mooie dingen. Maar als jij denkt, ja, ik moet eerst dat nog meemaken. En dat en dat. En daarom moet Jezus nog maar een poosje wegblijven. Dan doe je net alsof het leven ophoudt als Jezus terugkomt. Maar dan houdt het helemaal niet op. Als je dat denkt, dan heb je geen goed zicht op de nieuwe aarde waar het leven echt leven is. En waar je optrekt met zoveel anderen. En waar zoveel van de Heer is. En waar zoveel te genieten is dat de hemel op aarde is. De overdenking van het toekomende leven kan helpen om alles in het juiste perspectief te zien. En zo kan de hoop en de glans van de wederkomst ook over mijn leven vallen en mijn richting bepalen. En mijn richting geven. Ja, zeg je, maar hoe hou ik het verlangen naar die dag levend? Als ik aan anderen denk die de Heer niet lief hebben. En je denkt misschien wel aan je kind. Kleinkind. Je man. Je vader. Ga dan niet anders verlangen. Ga dan niet anders verlangen. Maar ga in gebed voor die ander. Bid voor hen die Jezus niet kennen. Wees een getuige. Laat ernst en liefde hand in hand gaan en leg het oordeel in Gods hand. En als je hem zelf nog niet kent, als je zaligmaker en je misschien wel heel onverschillig hier vanmorgen zit, vlucht weg van de toekomende toorn door Jezus in de open armen te vallen. Want zonder hem is zo nameloos arm. Of hebt u geen zekerheid? En zet dat een rem op het uitzien naar die grote dag. Ik weet het niet. Als de boeken opengaan en ik weet niet of ik sta in dat boek des levens. Vlucht dan het woord in. Vlucht naar Jezus. Zie op zijn grote genade. Hij rechtvaardigt zondaren, goddelozen. En steun niet op je gevoel. Pleit op zijn belofte. Snoei je vast aan de genadetroon. Bid om de doorwerking van de Heilige Geest. Vraag om het juiste zicht op de dingen. Krijg je Jezus lief? Dan heb je veel om naar uit te zien. Hij komt, hij komt. Dat is zeker, dat heeft hij zelf beloofd. En dan gaat geloven over. In aanschouwen. O, welke dag zal dat wezen? Straks vereend te zijn met hem. Amen.